Human en de VPRO. Erik Arends.
Goedemiddag en welkom bij Argos. Roken is dodelijk. Daar twijfelt tegenwoordig niemand meer aan. En dus mogen sigarettenmerken al jaren geen reclame meer maken. Maar is de tabaksindustrie echt het zwijgen opgelegd? Daar gaan we het straks over hebben met onderzoeksjournalist Krijn Schermade, die ontdekte dat de tabakslobby ondergronds is gegaan. Maar eerst Iran. Het regime in dat land jaagt op zijn tegenstanders. Ook in Nederland. Haagse politici en de inlichtingendiensten zijn ervan overtuigd dat Iran de afgelopen jaren in ons land 2 dissidenten heeft vermoord. En er zijn meer Iraniërs die voor hun leven moeten vrezen. Wij ontdekten dat kopstukken van een Iraans-Arabische minderheid in Nederland zo zwaar wordt bedreigd dat ze bescherming krijgen van de Nederlandse overheid. Luistert u naar een reportage van Rick Delhaas.
Er zijn in 2015 en 2017 2 tegenstanders van het Iraanse regime in Nederland vermoord. Onze inlichtingendiensten hebben sterke aanwijzingen dat de Iraanse autoriteiten daar betrokken bij zijn. En dat leidt vandaag tot een eensgezind Europees optreden, het afkondigen van sancties. En onze ambassadeur in Teheran zal samen met andere Europese ambassadeurs deze boodschap ook in Teheran nogmaals helder overbrengen.
Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken op 8 januari van dit jaar als de Europese Unie besluit sancties op te leggen aan Iran. In Nederland zijn 2 tegenstanders van het regime vermoord. In 2015 wordt Ali Motamed in de vroege ochtend van 15 december voor zijn huis doodgeschoten. En in november 2017 wordt de politiek activist Ahmed Molanisi ook voor zijn huis in Den Haag vermoord.
Het is 8 november aan het einde van de middag als op deze plek in de Jan van Riebeekstraat Ahmed Molanisi wordt doodgeschoten. Zijn familie is vanaf dat moment erg bezorgd over hun eigen veiligheid en ze duiken onder.
Ook elders in Europa zijn er ernstige incidenten van bedreiging van politieke opposanten en plannen hen te liquideren. Vandaar het besluit van de Europese Unie tot gezamenlijke actie. Hoewel hard bewijs ontbreekt, zijn er sterke aanwijzingen van Iraanse betrokkenheid bij de moorden in Almere en Den Haag, zo schrijft de AIVD in een geheim ambtsbericht. Er zijn maar weinig landen die politieke moorden plegen in het buitenland. Dat Iran naar alle waarschijnlijkheid bij 2 moorden in Nederland betrokken is, vindt directeur-generaal van de AIVD Dick Schoof zeer zorgelijk. Wat zegt dat?
Ja, dat ze offensief opereren. En dat het dus ongelooflijk belangrijk is dat wij weten wat de Iraanse inlichtingendiensten hier in Nederland doen. Dat het ook eigenlijk onacceptabel is dat men hier actief is. Want dat is rechtstreekse buitenlandse inmenging, zoals we dat noemen.
En is er veel activiteit van de Iraanse inlichtingendiensten in Nederland?
Nou, na 2 moorden op tegenstanders van het regime kan je niet anders constateren dat die activiteit buitengewoon zorgelijk is.
Iran staat in de top 5 van landen die actief zijn op Nederlands grondgebied. Zo horen we van bronnen uit inlichtingenkringen. Iran houdt zich vooral bezig met het bespioneren en bedreigen van politiek activisten die hier asiel hebben gekregen. Tijdens een demonstratie tegen Iran in Den Haag ontmoet ik politiek activist Emad Halafi. Hij behoort tot een Arabische minderheid die streeft naar afscheiding. Ze wonen in de olierijke golfregio Al-Ahwaz. Uit ons onderzoek blijkt dat de Ahwazi de laatste jaren het belangrijkste doelwit zijn van de Iraanse activiteiten in Nederland. De in Den Haag vermoorde Molanisi was een van hun leiders. Emad Halafi is ook activist en vertelt met Limburgs accent dat hij al jaren wordt bedreigd. Ik zoek hem op in zijn woonplaats Maastricht.
Ze proberen mij te intimideren om te stoppen. Ze willen absoluut niet wij actief te blijven. Krijg ik af en toe bedreigen. Meeste bedreigingen krijgen wanneer we hebben een activiteit van seminar of conferentie we hebben als AFLA. Daarvoor krijgen we bedreiging. Want meestal ben ik de contactpersoon. En mijn naam en telefoonnummer stond op de website. En die mensen krijg ik geheime nummer, anonieme nummer. Ja. Krijg ik een telefoontje en dan begin mij te schulden of bedreiging. En de laatste tijd was het ook in februari 2019. Toen kwamen ze gewoon binnen.
Ze hebben ingebroken of ingeslopen in uw huis?
Volgens mij was de deur open.
U was niet thuis?
Niemand was thuis.
Er was niemand thuis?
Die was niemand.
Kunnen we er even heen lopen? Want we zijn bij u thuis, hè? En we zitten in de woonkamer. We lopen nu door de keuken.
Ja.
Ja. En dit is een soort aanbouw achter, hè?
Ja, precies. Hier is een deur.
Ja.
Dat is de grote deur. En daar is de achtertuin.
Ja, ja.
Volgens mij zijn ze van daar binnengekomen en die deur was niet op slot. En toen mijn vrouw kwam binnen en dan ze zag, geld ligt op de bank hier.
Ja.
En dat was dinar. Dat was 11.000 dinar.
Hoeveel euro is dat?
Plus minus 800 euro, 900 euro. Die leggen op de bank.
En die had u daar niet neergelegd?
Nee, zeker niet. Ik was niet hier ook.
Yeah.
Ja, en toen zagen ze, heeft mij gebeld, zeg ja, die en dat gebeurt. Ik zeg niks aanraken, ik kom. En toen we hebben politie gebeld.
Yeah.
We hebben ook een speciale contactpersoon van politie. Hij heeft alles genoteerd, foto gemaakt.
Wat is er volgens u gebeurd?
Dat was een soort bedreiging was.
Yeah.
We komen binnen bij jou. Dus als je wil iets gebeuren, dan kunnen we.
Een bedreiging van wie?
Bedreiging van mij en familie.
Ja, maar door wie?
Dat door, ja, wie kan. Kijk, Iraanse geheime diensten zijn heel slim.
Ja.
Ze gaan niet Iraanse mensen opsturen. Ze gaan andere mensen opsturen die werken bij de Iraanse regime.
Wat bedoelt u daarmee?
Kijk, er zijn heel veel mensen van Irak en Libanon en Syrië. Die werken voor Iran.
En
ik heb bedreiging. Ja. In 2 jaar geleden, bijvoorbeeld. Iemand heeft mij gebeld. Het was een accent van Libanons.
Oké, okay, dus een Libanees.
Een Libanese man heeft mij gebeld.
Ja.
Hij heeft mij schuil.
Uitgescholden.
Uitgescholden, inderdaad.
Ja, wat voor dingen?
Ja, voor vieze woorden tegen. Vieze woorden over de moeder of aarde, weet ik wel. Als je komt hier, we maken jullie af.
Uh-huh.
Zo is dit. We maken jullie af. We weten waar zijn jullie. Jullie moeten stoppen. Huh?
Ja.
We weten hoe moeten jullie opvoeding geven.
Ja.
Zoals die dingen.
En waar belde deze meneer vandaan? Was het
weet
een meneer?
Ik niet, anonieme. En ik heb toen aan de politie doorgegeven.
U heeft aangifte gedaan?
Aangifte gedaan.
Ja.
Een andere keer heb ik bijvoorbeeld de banden van de auto, mijn auto.
Ja.
2 van de banden met de mes heb ik ingestoken. Toen wil ik in bed gaan, zag ik een auto scheef.
Toen u naar buiten kwam?
Ja.
Toen stond de auto scheef?
Dat was 3 jaar geleden.
3 jaar geleden?
3 jaar geleden.
Dus ieder jaar is er wel wat?
Ja.
Ja.
Toen was ik kwam gewoon de deur. Ik maak de deur open.
Ja.
En ik zag de auto. Scheef is dat. Precies de kant van de chauffeur.
Ja.
En ik zag een soort witte stof komt uit de banden. En toen meteen heb ik gemerkt dat is met de mes heb ik gestoken.
Ja, maar ja, dat kunnen ook vandalen zijn. De buurjongens.
Ja, maar denk ik niet. Ik heb nooit problemen hier met iemand gehad. Nooit. Iedereen kent mij, kent ons. We wonen hier al meer dan 22 jaar. We wonen hier. Nooit problemen gehad.
Ja. Dus u dacht ook onmiddellijk dat het weer.
Ja, dat was ook een tijd van de april.
April als jullie het seminar hebben.
Ja.
Ja. Dus er zijn steeds rond dat seminar zijn er incidenten.
Altijd de incidenten krijgen we rond die tijd.
En heeft u steeds aangifte gedaan?
We hebben aangifte gedaan.
Ja.
Niet alleen ik, ook mijn collega, meneer Abbott.
Ja, u heeft ook aangifte gedaan van het lekstek.
Juist, heb ik gedaan.
Ja. En hoe lang gebeurt dit al, dat jullie bedreigd worden?
Dat gebeurt de laatste 5 jaar is het meer geworden.
De laatste 5 jaar is het meer geworden. En inmiddels heeft u een vaste contactpersoon bij de politie?
Sinds vorig jaar we hebben een contactpersoon gekregen.
En waarom is dat?
De laatste tijd kwam nieuws. Kan ik de deur
dicht? Ja, de deur kan dicht. Ja. We zijn daar. Dan gaan we weer even in de woonkamer zitten. Oké, dus sinds vorig jaar heeft u een contactpersoon met de politie?
We hebben een contactpersoon, een speciale contactpersoon als iets gebeurt. Want de laatste tijd heel veel bedreiging. Wij hebben informatie gekregen uit Engeland en Australië.
Ja.
Daar zou mijn collega worden vermoord. En toen we gingen naar de politie en hebben verteld. En op een moment kreeg ik een contactpersoon. En als iets gebeurt, de politie heeft gezegd, als iets gebeurt, bel ons bij. Nou, wie weet het, als ik kom iemand met pistool tegen me, tak, tak. wat gaat gebeuren? Heb ik tijd om te bellen? Ja. Dat heb ik geen tijd voor. Ik of voor mijn collega of andere mensen. Nu, op dit moment, we zijn op deze situatie. En gewoon, we gaan gewoon verder.
Ja.
En ik ben in de bank.
Iran is dus niet onder de indruk van de Europese sancties. Ze gaan gewoon door met bedreigingen. Ghassem Abed, de internationaal secretaris van hun organisatie AFLA, woont ook in Maastricht. Hij is net als Emad Halafi ernstig bedreigd. We zoeken hem thuis op.
Ik ben Ghassem Marache Abed. Geboortedatum 8-8-74. Ja, ik ben van 2006, april 2006... ik kwam in Nederland en 2007 ik woon in Maastricht.
In een lang gesprek in het Arabisch vertelt Ghassem Abed over de bedreigingen aan zijn adres. Na de moord op collega-activist Ahmed Mollah Nissi in Den Haag is er serieuze informatie dat ook hij het doelwit is van liquidatie. Hij zit met zijn gezin een tijd ondergedoken en er zijn allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen.
Kennelijk is er ook op enig moment informatie geweest dat zij u wilde vermoorden, meneer Abed.
Die personen, die groep, zeggen ze: Kasem, let op Kasem, je bent op de lijst voor de vermoord.
Ja, ze hebben het doorgegeven. En wanneer kreeg u die informatie?
Met Ahmed
Mola. Ahmed Mola.
Na de moord van Ahmed Mola.
Dus na de moord in Den Haag van Mollah Nissi in
2017. Ja.
We krijgen het telefoonnummer van hun contactpersoon bij de politie. De rechercheur in kwestie laat telefonisch en per e-mail weten dat hij niet gediend is van contact met de pers. Maar uit officiële bron krijgen we bevestiging dat beide mannen in Maastricht gevaar lopen. Net als de vermoorde politiek activist in Den Haag behoren ze tot de Arabische minderheid. Wie zijn die Ahwas die in de Arabische regio van Iran wonen? We vragen het Peyman Jafari, historicus verbonden aan Princeton University en aan de Universiteit van Amsterdam.
Meestal wordt dan verwezen naar het zuidwesten van Iran, de provincie Khuzestan, die aan Irak grenst. Het is ook een olierijke regio. Een van de meest geïndustrialiseerde regio's van Iran ook. Daar woont een Arabische bevolkingsaandeel. Hoe groot dat is, zijn geen precieze cijfers over. Meestal wordt dat ingeschat tussen 1 miljoen en 1,5 miljoen mensen. Dat zou neerkomen op tussen de 1 en 2% van de totale Iraanse bevolking van 83 miljoen.
Een van die groepen is de Ahwazi. En dat is echt die Arabische groep?
De politieke organisatie. Ahwaz is namelijk een grote stad daar. Hè? Maar dat is al heel erg politiek beladen, omdat het vanuit die organisatie komt die zich Al-Ahwazi noemt en eigenlijk afscheiding wil.
En waarom is Teheran beducht voor die Arabische bevolking en die organisaties in het buitenland?
Ik denk dat die perceptie vooral te maken heeft met regionale botsing met Saudi-Arabië. Ze zijn altijd natuurlijk een soort van vorm van gevaar geweest, omdat ze separatisme aankondigden. Maar lange tijd is dat heel klein geweest. Afgelopen jaren is het conflict met Saudi-Arabië enorm aangescherpt. In 2017 heeft kroonprins Bin Salman gezegd: wij zullen ervoor zorgen dat het conflict niet in Saudi-Arabië plaats gaat vinden, het conflict met Iran, maar binnen Iran zelf. Iran heeft dat heel erg geïnterpreteerd als: zij willen dus de regio opstoken. Want in 2017 waren er dan meteen een golf van aanslagen en twee politieofficieren kwamen daarbij om het leven.
In die regio, Khuzestan?
In Khuzestan. Twee politieofficieren en aanslagen. En dat is dus vanuit Iran heel erg aangemerkt als dat is door Saudi-Arabië gedreven. Dus wat ik wil zeggen is dat er een heel erg complex beeld is waarin de Iraanse staat schuld heeft aan marginalisatie en discriminatie van de Arabische bevolkingsgroep, waardoor voedingsbodem gecreëerd wordt voor organisaties als ASMLA. Maar dat daarbij ook natuurlijk echt externe factoren een belangrijke rol spelen. Zeker Saudi-Arabië, zeker VS die etnische conflicten in Iran ook als een mogelijkheid zien om de centrale overheid te verzwakken.
Voor Iran vormt die Arabische minderheid, de Ahwazi, vooral een bedreiging omdat ze naar afscheiding streven. Bovenop een groot deel van de Iraanse olievoorraad leven en banden hebben met aartsvijand Saoedi-Arabië.
Nou, we zijn op een soort nondescript industrieterrein. Ergens, we gaan niet zeggen waar, maar hier is een televisiestation gevestigd. Er worden opnames gemaakt en er wordt ook live uitgezonden. Per satelliet naar het Midden-Oosten. En er zit hier dus op dat industrieterreintje een grote studio. En we hebben een afspraak met Issa Savari. Hij is een anchor en ook echt ja, een bekendheid in de regio, in Ahwaz, in Iran dus. Wij zijn hier met Issa Savari. Presenteert hij hier vandaan zijn programma?
Ja, een programma. Maar melabis
Arabië. Ja, ik doe ook Arabische kleren aan. En zit ik op deze stoel en de uitzending begint hier.
Ja. Wat voor programma is het?
Hadi Bernamed, je tarak ila amur l'ijtimaïe siasie bil Ahwaz.
Het is een kritische programma over de toestand in Ahwaz. En dan laat ik zien dat mensen in Ahwaz veel minder hebben. En het gaat veel minder goed met hun. En economisch gaat het veel minder dan met de rest in Iran.
90% van de akhbaren hier van binnen Ahwaz. Ja, de bronnen van ons.
Ja, 90% van onze berichten komt uit onze verslaggevers uit Ahwaz zelf.
Ja, maar ik neem aan dat die niet vrij kunnen opereren, of wel?
Ja, maar het is niet alleen
maar niet toegestaan. Het is ook heel erg gevaarlijk. Iemand moet risico nemen en loopt het risico dat hij opgepakt wordt en zelf gedood wordt als hij betrokken is bij zo'n activiteit.
Ik kan me voorstellen dat u zelf ook bedreigd wordt.
Nou, maar moet dat.
Ja, ik ben bedreigd.
Ja, op wat voor manier?
Wallahi, ik heb 4-5 van mijn gezin.
Nou, 5 mensen van mijn familie zitten op dit moment in gevangenis daar. En de Iraniërs zelf hebben een programma gemaakt over mij en hebben ze gezegd dat ik niet deug. En ik zat ook met de Nederlandse politie hier en die hebben ook bevestigd dat ik bedreigd ben.
Ja, dus u loopt ook hier gevaar?
Naam, ik gevaar, maar ik ben hier een soort Hollandie en een Hollandie. Ik weet dat de omstandigheden beter zijn. Ik heb een wet.
Ja, dat is waar, maar dan is dat relatief veel veiliger. Hier is de Nederlandse geheime dienst, de Nederlandse politie, werken mee.
قبل ايام اجت المخابرات السويديه كانوا معتقلين شخص جاسوس عراقي.
Kort geleden kwamen mensen uit de geheime dienst van Zweden en die van Nederland. En die hadden in Zweden werd iemand opgepakt. En die had hier in Nederland foto's gemaakt van mijn huis en de plekken waar ik ben. En dat hebben ze tegen mij gezegd. Diegene die in Zweden opgepakt was, is een Irakees. Hij werkt voor Eurotimes en die Iraniërs hebben hem gerecruiteerd. En hij is als journalist naar hier gekomen, naar de studio. En ook naar mijn huis en heeft foto's van gemaakt. Op die manier is hij aan de foto's gekomen.
Oké, en toen dat bekend werd, zijn er daarop maatregelen genomen?
Ze hebben een gehaas. Ze hebben een gehaas dat je voelt in het gevaar. Dan kan je het niet.
Ja, de Nederlandse politie hebben mij een apparaat gegeven om door te geven als ik iets verdachts meemaak. En ze komen ook 1 keer of 2 keer per week hier naar mijn werk. En dan vragen ze mij hoe het gaat met mij. En er rijden ook politieauto's naast mijn huis. Vaker dan regelmatig.
Ja. Oh, hier is een soort noodknop. Hè? Het is een apparaatje met een bandje om zijn hals te hangen. En er zit een grote knop op. Daarop staat SOS. En dan gaat er dus kennelijk rechtstreeks op het politiebureau een alarm af.
Als ik op een knop druk, zijn zij bij mij binnen 3 minuten.
En nu zijn er in Nederland 2 moorden geweest. Houdt u rekening mee dat u ook op die manier gevaar loopt?
Ja,
de Iraniërs zijn criminelen die doden wie ze willen. Als ze dat kunnen, maar ik ben gelukkig nu beschermd door de Nederlandse overheid.
En u heeft nog nooit per ongeluk tijdens uw slaap op die knop gedrukt?
Kan Edna Bleef van Denemarken, hij is in de Hamaya, hij heeft een jahaz, en ik ben het Albeth, en hij is in de Gata.
1 keer is dat gebeurde, dat ik een gast had uit Denemarken. We waren aan het lijf aan het uitzenden. En dus per toeval is de knop gedrukt. En binnen korte tijd was meer dan 100 Nederlandse politie in dit gebouw. Ze waren heel erg blij dat het apparaat werkt.
Issa Safari loopt dus met een noodknop rond, omdat iemand zijn gangen in kaart heeft gebracht en foto's gemaakt van de situatie rond zijn huis en werkplek. Hij loopt serieus gevaar. We krijgen uit officiële bron bevestigd dat de veiligheidsmaatregelen rond Issa Safari inderdaad te maken hebben met een dreiging uit Iran. Hij zegt dat er in verband met die dreiging iemand is gearresteerd in Zweden, maar dat is nooit naar buiten gebracht. Als we gaan zoeken, vinden we een bericht in de Britse krant The Telegraph van maart dit jaar over een arrestatie in Zweden. Het gaat om Rahdan Alka, die als journalist werkt voor Eurotimes, zoals Issa Safari vertelde, en hij wordt verdacht van het bespioneren van leden van de Ahvaz-oppositie. Verder vermeldt de Telegraph dat hij verschillende keren een televisiestation in Nederland heeft bezocht. Er zijn ook documenten te vinden bij de rechtbank. De zaak is in behandeling bij een speciale aanklager voor veiligheidszaken, Hans-Jörg Hanström, die leiding geeft aan een team van de SEPO, een inlichtingendienst in Zweden die ook gerechtelijk onderzoek mag doen, net als de FBI in Amerika. De SEPO heeft maandenlang onderzoek gedaan naar de verdachte voor hij werd gearresteerd op 27 februari dit jaar. Ik ben van de Nederlandse radio en ik heb een paar vragen over een zaak die u in behandeling heeft van meneer...
Ja?
Wordt hij beschuldigd van feiten die hij in Nederland zou hebben gepleegd?
Geen commentaar.
Maar u ontkent het dus ook niet?
Geen commentaar.
Ik heb gehoord dat het onderzoek in verschillende Europese landen heeft plaatsgevonden. Klopt dat?
Luister, beroepshalve mag ik niks zeggen. Het dossier is bijna klaar en over 3 weken stuur ik het naar de rechtbank. Dan kan ik meer over de zaak vertellen.
Verdachte Rahdan Alka heeft ook een advocate, Hanna Lindblom.
Hey, welkom, ik ben Hanna Lindblom. Lämna gärna ett meddelande. Tack.
Advocaat Lindblom heeft een spreekverbod van de Zweedse justitie in deze zaak. Dat betekent dat ze geen enkele vraag mag beantwoorden. Dat vertelt ze als we haar na vele pogingen aan de lijn krijgen. Haar cliënt wordt ook in beperking vastgehouden sinds zijn arrestatie. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Lindblom heeft eerder wel aan de Telegraph laten weten dat haar cliënt alle beschuldigingen ontkent. Van de televisiepresentator Issa Safari hebben we begrepen dat ook de Nederlandse politie betrokken is geweest bij het onderzoek. Daarom vragen we het Openbaar Ministerie om een reactie. Een woordvoerder van het parket in Den Haag laat in een schriftelijke reactie weten:
het Zweedse onderzoek is ons bekend. Wij voelen ons echter niet vrij om daar uitspraken over te doen. Dat betekent ook dat we geen uitspraken kunnen doen over een eventueel verband tussen het Zweedse en het Nederlandse onderzoek. Het enige dat we nu kunnen zeggen is dat het Nederlandse onderzoek loopt en dat we eventueel relevante resultaten uit het Zweedse onderzoek daarin zullen meenemen.
We bellen nog een keer met televisiepresentator Issa Safari, de man met de noodknop. Misschien heeft hij toch meer aanwijzingen die ons verder kunnen helpen. Hij vertelt dat zij notabene zelf achterdocht kregen. Verdachte Ragdan Al-K had als journalist contact met hen opgenomen en was bij hen op bezoek geweest. Hij was zelfs bij de feestelijke opening van de tv-studio aanwezig. Toen ze een foto en een interview van hem ontdekten op sociale media met de leider van een militie met warme banden met Iran, kregen ze argwaan en zijn ze vervolgens naar de politie gestapt. De politie in Denemarken, want daar zit hun hoofdkantoor. Vervolgens is er een onderzoek opgestart in Denemarken, Nederland en Zweden, en de man is maandenlang geobserveerd voor hij werd gearresteerd. De foto's die hij van zijn huis heeft gemaakt zijn ook verstuurd, vertelt Issa Safari. In geval van activiteiten van buitenlandse veiligheidsdiensten in Nederland doet onze eigen Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD, daar onderzoek naar, zogenaamde contra-inlichtingen. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? En kunnen ze de activiteiten van die buitenlandse diensten ook hinderen? Kees-Jan Dellebeke werkte bijna 40 jaar voor de BVD en de AIVD. Zijn loopbaan begon tijdens de Koude Oorlog. Hij is inmiddels een aantal jaren met pensioen en mag daarom in algemene zin over het onderwerp praten, als hij maar geen bronnenprijs geeft en over specifieke operaties vertelt. Wat doet de AIVD als er sprake is van bedreiging en intimidatie van migranten of vluchtelingen in Nederland?
Net zoals het land van herkomst eigenlijk zelf doet, doet ook de AIVD onderzoek naar wat zijn nou de motieven van deze mensen. Zijn het hele liefdadige groepjes? Je moet dus vaststellen wat is het doel van deze groeperingen en waar zijn ze mee bezig. En vormen ze door hun politieke activiteiten, als die er zijn, een gevaar voor zichzelf.
Ja. En als jullie informatie hebben, bijvoorbeeld van een bedreiging van iemand in Nederland, dan maken jullie een ambtsbericht op. En dat gaat dus, als het echt strafbare feiten zou kunnen betreffen, dan krijgt de politie dat.
Ja, een officier van justitie moet dan weer samen met de politie opnieuw een onderzoek doen, omdat justitie geen gebruik mag maken van de bronnen van de AIVD. Die zijn geheim, dus daar kan je niks mee. Maar de AIVD vertelt en schrijft op papier wat er aan de hand is. En zal zeker in mondeling overleg zeggen, je moet daar en daar eens gaan informeren, of daar moet je je onderzoek opnieuw gaan starten.
En stel nou dat er een echt acute dreiging zou zijn tegen een persoon die ook echt zeg maar gevaar loopt en misschien in levensgevaar is. Is een verstoringsactie dan denkbaar ook? Heb je dan niet echt keiharde bewijs?
Nee, als we dat hebben, dan zullen we zeker direct aan de politie stappen en de ernst van de zaak uitleggen en direct aan de politie overgeven van, ja jongens, dit is ons verhaal, dat en dat is aan de hand. Het lijkt ons zeer, zeer serieus en het gaat ook weer via de officier van justitie hoor. Het lijkt het ons wel dringend dat je daar iets aan gaat doen. Het verstoren zal in dit geval, als het zo ver gaat richting strafbaar feit, dat verstoren zal niet op het bordje liggen van de AIVD, maar eerder dan op het bordje van justitie en politie.
Iran wil niet dat jullie hun vingerafdrukken vinden, dus ze huren allerlei mensen in, vluchtelingen uit Syrië of Afghanistan of Irak, nee, die klusjes voor hun doen, misschien uit ideologische reden, maar misschien voor een paar honderd euro.
Ja, het wordt allemaal niet eenvoudiger om erachter te komen van wie wat doet. Maar als landen zoals Iran en Turkije echt hitmen gaan inhuren vanuit andere landen, ja, dan is dat bijna niet te voorkomen dat er aanslagen worden gepleegd.
Ja, de moord in Almere is gepleegd door zeg maar wat dan heet de mokromafia, de Amsterdamse gang.
Ja, je kan toch ook moeilijk zeggen dat de Amsterdamse politie dan heeft gefaald. Dat vind ik wel een beetje te ver gaan. Want er zijn bepaalde dingen die kun je gewoon niet voorkomen. Als wij twee samen nu beslissen om een bom te leggen bij een of andere firma in Nederland, ja, en we vertellen er niemand wat over, dan. Dus en het is natuurlijk een hele georganiseerde bende. Hè? En als het zeker vanuit in dit geval Iran zou worden georganiseerd, moet je daar. Is het toch heel lastig om aantoonbare aanwijzingen en bewijzen te vinden dat die overheid erachter zit. Meestal zitten daar toch weer middelmen tussen. Dus dan is een Iraanse regering schakelt eerst iemand in met, nou, zeg maar uit Oost-Europa, en vervolgens iemand vanuit Noord-Afrika. En dan ben je het spoor al kwijt. En de uiteindelijke aanslagplegers, ja, kan je nooit meer terugverwijzen naar uiteindelijke opdrachtgevers als zijnde landen.
De AIVD verzamelt dus inlichtingen en houdt zich niet bezig met de opsporing of met de beveiliging van personen. Welke instantie doet dat wel? En wat voor mogelijkheden zijn er om iemand die gevaar loopt bescherming te bieden? We vragen het Jelle van Buren, verbonden aan de Universiteit van Leiden en gespecialiseerd in terrorisme en veiligheid.
De Nederlandse overheid kan een aantal verschillende dingen doen, maar het wordt allemaal bepaald door de ernst van de dreiging en ook tegen wie de dreiging is geuit. In Nederland kennen we eigenlijk een vrij overzichtelijk stelsel. Het begint bij je eigen verantwoordelijkheid. Als jij denkt dat je bedreigd wordt, is het in eerste instantie aan jezelf om jezelf zo goed mogelijk te beveiligen. En je werkgever moet daar ook bij helpen. Krijg je uiteraard advies bij van de politie. Is dat niet genoeg? Dan is het in principe eerst aan het zogenaamde decentrale domein. Dus dan moet je gewoon denken aan een gemeente. En is de burgemeester en de hoofdofficier van justitie is op dat moment verantwoordelijk voor zowel de dreigingsinschatting, wat is er precies gaande, en op basis van die analyse worden vervolgens maatregelen getroffen. Alleen als het gaat om mensen met een hele bijzondere positie, dan komt de Rijksoverheid in touw. Dat noemen wij de zogenaamde limitatieve lijst. Daar staan bijvoorbeeld ministers op. Natuurlijk de leden van het Koninklijk Huis. Of andere personen die op de een of andere manier zo'n belangrijke of symbolische functie bekleden, dat die echt op rijksniveau beveiligd moeten worden.
Ja, en wat kan de overheid op dat decentrale niveau doen?
Nou, er is een hele reeks van maatregelen die genomen kan worden, van heel licht tot heel zwaar. Een lichte maatregel is zorgen dat de surveillanceauto van de politie wat vaker langs komt rijden. Een andere maatregel kan zijn dat je een zogenaamde noodknop meekrijgt. Als je daarop drukt, dan gaat er direct alarm uit naar de politie en die weet dan ook dat dat heel serieus is. Maar het kan ook heel ver gaan. Denk aan de burgemeester van Haarlem. Die is een lange tijd echt beveiligd door zwaar bewapende agenten die geen moment van zijn zijde weken. Dus dat is een hele sterke vorm van beveiliging. Maar het heeft wel te maken met de informatie die er is. Als er geen concrete dreigingsinformatie is, in die zin van er staat echt iets op stapel of mensen zijn echt bezig met plannen, dan worden dat soort zware maatregelen meestal niet genomen, omdat het ook heel kostbaar is, een enorme inzet van mensen vraagt, ook een enorm effect heeft op het leven van degene die beveiligd worden. Dus daar gaat men alleen in noodsituaties toe over.
Nou is die inschatting waarschijnlijk heel erg moeilijk als het over een x aantal jaren plaatsvindt en ook niet continu vanuit het buitenland soms komt. Ja, hoe moet je zoiets nou inschatten?
Dan kom je op zo'n ingewikkelde mix van maatregelen. Beveiliging van het huis met allerlei fysieke maatregelen. Mensen aanraden om nooit dezelfde weg naar je werk te nemen. Je telefoonnummers af te schermen. Goed om je heen te kijken. Te zorgen dat je contactgegevens nergens zijn. De noodknop. Noem het hele pakket aan maatregelen maar op. Maar, dat wordt alom erkend in Nederland, het gaat over het minimaliseren van risico's. Je kunt het nooit uitsluiten. Want ja, dan zou je eigenlijk heel veel mensen 24 uur per dag ergens in een betonnen bunker moeten zetten.
Ja. En het gaat natuurlijk ook niet alleen maar over misschien het voornemen van liquideren. Het gaat ook gewoon om mensen te ontmoedigen hun activiteiten voor te zetten.
Het gaat heel vaak ook over intimidatie. Het feit alleen al dat je over je schouder gaat kijken, dat je je telefoonnummers afschermt, dat je kogel weer in het glas moet nemen, dat je altijd om je heen moet kijken, is natuurlijk enorm intimiderend. Slaat ook neer in gemeenschappen, het onderlinge wantrouwen groeit, paranoïde groeit. Ja, dat is eigenlijk vaak de beste manier om een gemeenschap te verlammen of om activisten te verlammen, om het werk gewoon zo moeilijk mogelijk te maken. Dus alleen al door te dreigen of steeds dat risico in de lucht te laten hangen, heb je natuurlijk al een hele grote invloed op mensen of op gemeenschappen hier, zonder dat je concreet van plan hoeft te zijn om bijvoorbeeld echt een aanslag te organiseren.
Tot slot gaan we terug naar de plek waar Ahmed Molanisi is vermoord in Den Haag. Voor de moord werd Molanisi ook ernstig bedreigd, vertelt mede-activist en vriend Adel Souidi.
Hij heeft het via officieel televisie, via televisie Iraans, ze zei dat wij, ja, Iraanse regime, moeten die personen oppakken. Of ja, ze zijn in Nederland en Engeland en andere landen. Dat was de soort van bedreigingen. En
dat gebeurt op de Iraanse televisie. Ja. Dan wordt er over jullie gesproken, over jullie bericht.
Ja.
Ahmed Naisi, deputy head of Harakat al-Nizal al-Arabi, He lived in the Netherlands. And Salah Masrek, head of the Egyptian Democratic Melli Ahmed. He lived in Britain.
Die bedreigingen was niet opeens 2010.
Wat voor soort bedreigingen daarvoor dan?
Via de officiële website in Iran. Ze schrijven over hem en sommige...
Denkt u dat u zelf gevaar loopt?
Tuurlijk.
Ja?
Ja.
En zijn er in Nederland andere mensen die volgens u gevaar lopen?
Ja, tuurlijk. Ja, ja tuurlijk.
Hoeveel?
Hoeveel kan ik niet zeggen, maar het is... Niet minder dan 10 personen die is echt in gevaar.
Ja, dus er zijn wel 10 mensen uit de gemeenschap van Ahwas die volgens u gevaar lopen.
Ja, 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 klopt.
En dat zijn allemaal mensen die heel actief zijn, die heel politiek actief zijn.
Ja, ja.
Ja, de man met de noodknop, die lijkt me niet te benijden. U hoorde een reportage van Rick Delhaas met bijdrage van David Davidson en Abdul Bouzada. Eindredactie was in handen van Harry Lensink, techniek Alfred Koster. Wilt u meer achtergronden en informatie over de lange arm van Iran? Ga dan naar onze website vpro.nl/